Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag het eerste deel van een nieuwe serie onderricht over het Heart Sutra. De column van Nyungwang Wing en een interview met Trang Han over Amy's Droomreis, het kinderboek dat ze schreef over Chinees nieuwjaar. Maar we beginnen in Apeldoorn. Daar bevindt zich de stadstempel en priorij Dharma Toevlucht van de orde van de Boeddhistische Contemplatieven. Fred Gales sprak met de monnik Hakun Barnard over het curriculum van de Dharma Toevlucht. Ze vertelt eerst iets over de Soto Zen traditie waar de orde uit voortkomt.
Het is een Japanse traditie, origineel Chinees, maar in Japan verder uitgewerkt door onder andere Zen-meester Dogen. En het concentreert zich op meditatie en boeddhistische training.
En u bent een onderdeel van de orde van de Boeddhistische Contemplatieven.
Ja, de orde van Boeddhistische Contemplatieven is een internationale orde die ontstaan is in Amerika en waar de kloosters zijn in Amerika, Engeland en Canada. En wij zijn dus een kleiner centrum en er zijn er ook in Duitsland en Ierland. En wij bestaan hier sinds het eind van 2000. We zijn hier dus ongeveer 3,5 jaar.
Maar u bent zelf al veel langer erbij betrokken, hè?
Ja, ik ben ingetreden in 1981 in Chester Abbey, Californië.
En hoe bent u daarbij gekomen?
Ik was een aantal jaren in Japan, in 1975. En daar sprak het Zen-boeddhisme mij erg aan. Toen ik naar Europa terugkwam, heb ik naar westerse praktizanten gezocht. En het klooster en de opleidingscentrum wat me het meeste aansprak was in Chester Abbey. En daar ben ik toen ingetreden.
De Orde van de Westerse Contemplatieven is opgericht door een vrouw en dat is op zich wel bijzonder.
Roshi Kenneth werd in de jaren 20 in Engeland geboren. En zij had al lang een affiniteit met het boeddhisme, maar zij werd uitgenodigd door de abt Koho Zenji van een groot opleidingsklooster in Yokohama, Japan, om onder zijn leiding te gaan studeren. En eerst heeft zij nog ongeveer 4 maanden tot 1/2 jaar gestudeerd onder een Chinese zenmeester in Maleisië. En toen is zij naar Japan gegaan om Soto Zen te leren. Maar haar contact met de Chinese Rinzai-traditie is altijd levend gebleven. En zij heeft ons dus doorgegeven zowel het in Japan ontwikkelde, verder ontwikkelde Soto, als de meer Chinese invalshoek van de Rinzai-traditie en ook het zuivere land boeddhisme.
En als je het nou vergelijkt met de andere zencentra in Nederland, zijn jullie dan anders?
Ik denk dat we het boeddhistische aspect meer accentueren. Zen, in mijn inziens, kan niet losgezien worden van de boeddhistische praktijk en ook basisleer. En voor zover ik dat gehoord heb, is dat niet altijd in andere centra het geval.
En wat voor activiteiten doen jullie hier?
We hebben voor de monniken hier een dagelijks programma. En voor leken die geïnteresseerd zijn om de meditatie te leren of kennis te maken met het soort training dat wij doen, zijn er cursusavonden en beginnersavonden. En wij hebben op dinsdagavond in februari weer een beginnerscursus en die duurt van 7:30 tot 9:00. En we hebben ook de gelegenheid voor beginners om op de laatste zaterdag van de maand een ochtend met ons mee te doen. En dat zijn dus vrij korte introducties. En voor beginners hebben we 1 introductieweekend. En dat er is er 1 in februari bijvoorbeeld. Daar komt veel meer bij kijken, want dan ben je een heel weekend bezig. En een aantal mensen blijven dan slapen. En de mensen uit de buurt die gaan naar huis. Ja, als je hier blijft overnachten, dan heb je het dus te maken met de volgende ochtendmeditatie en ochtenddienst. Dan krijg je al vanzelf wat meer kijk op wat dit leven zo biedt.
Als iemand nou zo'n beginnercursus gevolgd heeft, hè, wat kan die daarna doen?
Daarna kunnen mensen bij ons altijd komen mediteren. Mensen kunnen 's ochtends of 's avonds komen mediteren of overdag. Maar we hebben ook gestructureerde activiteiten. Bijvoorbeeld, we organiseren een themadag. En dat is eens per maand op een zondag. En soms is dat een themaweekend. En mensen die nog niet zo vreselijk veel ervaring hebben, die kunnen daar wel al aan meedoen. En dan één aspect van de boeddhistische leer, of ons dagelijkse training, wordt dan uitgelicht. En daar gaan we over praten en daar gaan we ook over uitwisselen. Verder bieden we iedere maand één weekend intensieve retraite voor mensen die al wat gewend zijn aan het zitten. Dat is het eerste weekend van de maand, doen we een zitweekend. En dan zitten we bijna ieder uur voor 40 minuten en dan lopen we 10 minuten en dan hebben we even pauze. En dan die dag, het enige wat er aan onderricht wordt gedaan, is eigenlijk als mensen een dharma interview hebben met de leraar. Maar er worden dan op dat weekend geen lezingen gehouden.
U zei van zo'n themadag, en dan wordt een bepaald aspect eruit gelegd. Kunnen u daar een voorbeeld van geven?
Wel, we hebben bijvoorbeeld één themadag ter voorbereiding van Jukai. En dat is de gelegenheid waarbij leken na een tijdje training beslissen om boeddhist te worden. En die voorbereidingsdag concentreert zich op voornamelijk het ethische aspect van het boeddhisme. Wat zijn de ethische richtlijnen? En wat is überhaupt het ethisch kader? En hoe verhoudt dat zich tot ons dagelijks leven en de meditatie? Dus dat is één onderwerp. Dan hebben we nog bijvoorbeeld boeddhisme gezien van binnenuit. En dat gaat over een recentelijk gepubliceerd boek van het hoofd van de OBC. En die legt uit hoe wij door ons dagelijks denken en handelen vaak toegeven aan gewoonten en verslaving. En hoe je dat kan terugkloppen. Dus hoe je een gehele sobere en heldere kijk kan krijgen op dingen.
Jullie doen voornamelijk aan zeg maar stille meditatie.
Ja, het heet stille belichting meditatie. Is een hele oude term. Dat betekent dat je eigenlijk niets doet tijdens de meditatie, niets opzettelijk doet, maar je leeft ieder moment alert in dat moment en je rust in dat moment. Nu is het dat de vorm van meditatie die wij praktiseren, maar het is niet de enige. Want er zijn wel eens mensen die tijdelijk of zeker in het begin een soort stiltesteuntje nodig hebben en dan geven wij die wel. Niet in de vorm van een mantra, maar er zijn andere kleine dingen waarmee je mensen kunt helpen de chaotische stroom van activiteit in het hoofd als het ware tijdelijk te stoppen.
Maar betekent dat koans bij jullie geen rol spelen?
Koans spelen geen rol, maar wij erkennen wel de koan van het dagelijks leven. En daar hebben we iedere zit mee te maken. En met ons eigen spiritueel probleem. We laten dat natuurlijk verschijnen en maken daar op die manier gebruik van. En wij vinden niet dat we een specifiek ander vraagstuk hoeven te creëren om iemand naar diepere lagen te brengen. Het zit zelf. Wij zitten op kussens en we zitten op bankjes. Maar er zijn veel Nederlandse mensen die problemen hebben met hun rug en met hun knieën. En die mensen willen wij niet weigeren. En daarom hebben we een methode om op een stoel te mediteren. Dus wanneer mensen niet met gekruiste benen kunnen zitten of op een bankje, dan zijn ze toch van harte welkom. Want het gaat niet zozeer om die lichaamshouding, het gaat om de geesteshouding. En dus iedereen, ook met lichamelijke gebreken, kan hier komen om te mediteren.
Thank you.
word je een monnik?
Wanneer je echt alleen dat wil en een tijdje meedraait in ons leerpakket, regelmatig contact hebt en de training doet. Wanneer die training op een gegeven moment duidelijk maakt dat het spirituele leven je voornaamste focus moet worden, dan kunnen we zien of iemand in onze orde monnik kan worden. Eerst is het gewoonlijk dat mensen ongeveer 3 tot 5 maanden als leek meedraaien. En dan vragen ze om intrede. En wanneer ze dat verzoek hebben gedaan, dan kunnen ze het leven van de monnik leiden zonder in feite alle geloften te hebben genomen formeel. Dat is een periode vaak van 1 tot 1,5 jaar. En dan kleedt iemand zich als monnik, maar dan heeft hij de gelofte als het ware nog niet afgelegd. En het is een hele belangrijke tijd, want het is de overgang van een leekleven naar dat van monnik. En het is heel belangrijk dat iemand weet waar hij aan begint. Want anders dan krijg je dat, ja, mensen voelen dat ze het niet aankunnen. En het is werkelijk ieders eigen keuze. Maar wanneer je kiest, kies dan. En dan is het een kwestie van daarbij blijven. En daarmee doorgaan. En dan is er succes.
En als je de gelofte afgelegd hebt, hè, betekent dat je dan een aantal voorschriften moet houden?
Ja, er zijn natuurlijk allerlei huisregels voor monnik. En verder zijn er spirituele richtlijnen. En dat is het werk wat een monnik gaat doen. Een monnik heeft te maken met het ideaal. En dat is dus het gedrag van de Boeddha en van een Bodhisattva. En de werkelijkheid. En dat is ons mens zijn. Wij toetsen ons aan het ideaal. En we bestuderen de werkelijkheid. En het is niet zo dat je jezelf kunt forceren dat ideaal te bereiken. Nee, het is een natuurlijk proces. Want in feite zijn we allemaal Boeddha. We hebben de Boeddha-natuur van nature in ons. En die zal zich dan ook ontplooien.
U heeft zelf heel lang in het buitenland gezeten. Hè? Toen ben u weer teruggekomen naar Nederland toe. Om hier als monnik actief te zijn. Waarom deze keuze?
Het is me eigenlijk gevraagd. Het is mij gevraagd door een aantal Nederlanders die naar Engeland kwamen of Amerika. Die mensen die vonden het prettig om binnen onze traditie verder te trainen. En het leek na een aantal jaren een goed idee om dan mij te vragen of ik kon komen. Dat heb ik uiteraard gedaan. Het is een overgang van kloosterleven terug naar een wat minder kloosterleven, wat deze kleine priorij toch is. En het is ook een overgang uiteraard van het buitenland weer naar Nederland na 25 jaar. En na 3 jaar vind ik het nog niet makkelijk. Maar ik zit er ook niet mee. Nee.
Het is een wat ouder huisje in Apeldoorn. Kun je een beetje omschrijven hoe het eruit ziet hier?
Ja, het was 30 jaar geleden een bakkerij. De meditatieruimte is daarom heel groot, 55 vierkante meter, en we kunnen zo'n 16 tot 20 mensen zitten. We hebben een kleine zitkeuken bij, of waar we met z'n tienen een discussie kunnen voeren. De meditatieruimte heeft een mooie sfeer, is vrij licht, met een houten bevloering. Het is hier over het algemeen rustig, behalve tijdens kinderspeeltijden. Er is een grote tuin waar we 's avonds in de zomer ook ofwel kunnen contempleren ofwel loopmeditatie kunnen doen. De meeste mensen komen voor 1 dag, maar er zijn natuurlijk ook weekenden en zelfs ook weektrainingen. En wij hebben beschikbaar over nog een verbouwde garage en nog een tuinhuis voor mensen om in die tijden in te slapen. En het is dan wel dormitory style. Het zijn geen privékamers, dat kunnen mensen niet bieden momenteel.
We hebben het eigenlijk niet alleen maar gehad over onderwijs en meditatie, maar spelen rituelen bij jullie ook een rol?
Ja, rituelen spelen ook een rol. In Schlossel worden er meer gedaan dan hier. Die hebben namelijk het hele rituele pakket geërfd in het Engels, dat Roger Kennet zelf heeft samengesteld van alle traditionele soetra's. Ik vind dat de Nederlander wat minder interesse heeft in ritueel. En daar dan ook niet zo'n profijt van trekt. En ik heb de hoeveelheid ritueel enorm beperkt. Maar er is nog wel wat. En we doen dus ochtends wel een dienst, een ochtenddienst. En we hebben 's avonds een afsluiting. We gebruiken wel ritueel wanneer iemand uiteraard boeddhist wordt of wanneer mensen overlijden. Dan doen we de officiële boeddhistische begrafenisceremonie. En we doen ook ceremonieën voor ter herdenking van mensen en ook voor overdracht van verdiensten. Dus er is wel wat, maar eigenlijk niet zo heel erg veel.
En de boeddhistische feestdagen?
Wij vieren voornamelijk Wesak. En dat doen we samen met het feest van de geboorte van de Boeddha. En dan ook het feest van de verlichting in december. Dat zijn onze voornaamste feestdagen. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Je kunt er zoveel maken als je wenst. Ik beperk ze hier nogal, omdat er dan, als er feest is, is er vaak ook weer ritueel. Maar er zijn wel eens kleine vieringen. Vooral bijvoorbeeld rond de Bodhisattva Avalokiteshvara, de Bodhisattva van Barmhartigheid. Dat is dan een viering die mensen wel aanspreekt.
Zijn er nog andere plekken in Nederland waar de orde vertegenwoordigd is, of is het echt alleen maar hier?
Dit is ons voornaamste centrum en wij hebben nog regelmatige activiteiten in Utrecht, waar wij twee leken dharma-ouderlingen hebben die al lange tijd aan het mediteren zijn en ons helpen met introductie in de meditatie en meditatiegroepen wekelijks accommoderen. En dan is er een vrouw in Stijl bij Venlo, die doet dat voor ons daar. En een vrouw in Groningen, die doet dat voor ons daar. En dientengevolge komen wij daar ook regelmatig. En dat is ongeveer 1 keer per maand.
Als mensen willen deelnemen aan activiteiten, moeten ze daarvoor betalen?
Wij vragen een richtbedrag. Dat is eigenlijk vrij laag. En mensen zonder inkomen of die leven van sociale bijstand, die kunnen altijd wat minder bijdragen, besteld op prijs als ze ons laten weten dat ze niet in staat zijn om het minimale richtbedrag bij te dragen. En dan kunnen we in overleg, kunnen ze minder betalen. We hebben een richtbedrag voor ochtend- en avondmeditatie van tussen de 5 en 15 euro. En voor de introductie zaterdag van ongeveer 15 euro. Voor een cursus, en dat betekent dus dat je hier overnacht, is het dan tussen de 50 en de 70. Dagretraites ongeveer 35 euro. En dan als je blijft eten overdag, dan zou het leuk zijn als er nog zo'n 5 euro werd bijgedragen.
U hoorde Hakoen Barnard in gesprek met Fred Gales. En dan nu de column van Nguyen Quang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
De feestdagen zijn voorbij. Sinterklaas zit weer in Spanje. De kerstman kijkt weer uit zijn raam naar ijsberen. Veel mensen kunnen een jaar geen oliebol meer zien en proberen naastig de kilo's weer kwijt te raken. Het zit er weer op. Het dagelijks leven kan weer worden opgepakt. Voor mij en vele andere Vietnamezen met mij komt er nog een staartje. In veel Oost-Aziatische culturen is het namelijk volgende week pas nieuwjaar. Het Vietnamese nieuwjaarsfeest, ook wel het Tetfeest genoemd, wordt zowel binnenshuis als op straat groots gevierd. Families komen na een jaar van hard werken bijeen. Vrienden en kennissen brengen elkaar de beste wensen. De straten worden gesierd door kleurrijk geklede mensen en drakendansen. Voor Vietnamese boeddhisten is het Tetfeest ook het feest van de Maitreya, die ook wel bekend staat als de toekomstige Boeddha. Dat de eerste dag van het nieuwe jaar ook de dag is van de toekomstige Boeddha lijkt logisch. Toch heeft de keuze van die dag een andere reden. Kenmerkend voor de Maitreya is namelijk het vermogen tot blijdschap en loslaten. Wie het nieuwe jaar daarmee begint, zou zeker een goed jaar tegemoet zien. Wie blij en vrolijk is, is niet haatdragend en koestert geen negatieve gedachten. Het loslaten van wrok is dan kinderspel. Omgekeerd kan loslaten van wrok ook leiden tot blijdschap en vrolijkheid. In het eerste geval kan men denken aan een kind dat boos is, maar van blijdschap alles vergeet wanneer het een snoepje krijgt. In het tweede geval gaat het om iemand die zich voorneemt om te vergeven en vergeten, zodat hij zich kan richten op de leuke dingen. Om ons te herinneren aan blijdschap en loslaten staat in veel pagodes en ook daarbuiten een beeld van de Maitreya. Deze wordt afgebeeld als een dikke, vrolijk lachende man met 6 kinderen die aan zijn oor hangen en zijn neus peuteren, zijn ogen betasten en proberen te kietelen enzovoort. De 6 kinderen staan symbool voor het feit dat de Maitreya de Boeddha van de toekomst is, maar stellen ook de 6 valkuilen voor die de concentratie kunnen verstoren: zicht, geluid, geur, smaak, gevoel en oordeel. Tot slot wens ik u een vrolijk en vergevingsgezind jaar toe.
Dat was de column van Nguyen Quang Wing. De komende weken besteden we aandacht aan het Heart Sutra, een tekst die binnen diverse boeddhistische tradities een belangrijke plaats inneemt. Vanavond een gesprek met Erik Soyeux, die verbonden is aan het Rigpa Centrum in Amsterdam. In de 8e eeuw werd een vertaling in het Tibetaans gemaakt van deze tekst die oorspronkelijk in het Sanskriet is geschreven. Wat is de essentie van dit mooie maar raadselachtige sutra?
Masanje me jira paroje, ma ye me ga nange none, susuran li ye she choyuro, duzon ya ve yun la jatsalo. Masanje me jira paroje, ma ye me ga nange none, susuran li ye she choyuro, duzon ya ve yun la jatsalo.
En wat heb je nou precies gezongen?
Dat is de hulde aan de Prajnaparamita. Als je me zou vragen van wat vind ik de belangrijkste tekst in de Heart Sutra, die valt eigenlijk dan buiten is dan de hulde. En dat is voorbij woorden, voorbij gedachten, onbeschrijfelijk. Prajnaparamita, ongeboren, zonder ophouden, wiens natuur als de hemel is, toch kan het ervaren worden als de wijsheid van ons Rigpa. Hulde aan de moeder van de Boeddha's van verleden, heden en toekomst. Dat is wat ik net gezongen heb.
Ja. En daarna begint eigenlijk pas het Heart Sutra. Ja. Bij welke gelegenheid wordt het bij jullie gereciteerd? En hoe vaak ook?
De Heart Sutra wordt vaak bij het begin van, als we iets belangrijks gaan doen, dan wordt de Heart Sutra vaak gereciteerd. Dus het is een beetje anders dan bijvoorbeeld in de Zen-traditie, waar het eigenlijk dagelijks wordt gedaan. In de Tibetaanse traditie is het als aan het begin van iets, of bijvoorbeeld om heel sterk de kracht van de waarheid als het ware aan te roepen en daardoor negativiteit af te weren.
Nou heeft het Heart Sutra wel een grappige vorm, hè? Want als ik goed begrijp, dan gaat de Boeddha in meditatie.
Ja.
En dan heb je een soort dialoog. Ja. Ja. Kan je dat een beetje schetsen, hoe het wat zich afspeelt?
Ja, mijn leraar Sogya Rinpoche die zegt altijd van inderdaad in de Heart Sutra is opmerkelijk dat, en dat vindt Rinpoche eigenlijk ook zo inspirerend, dat eigenlijk de Boeddha helemaal niks zegt in de Hatha Sutra. Alleen aan het einde zegt hij van goed zo, jullie hebben het goed gedaan. De hele Hatha Sutra wordt als het ware geïnspireerd door de meditatie van de Boeddha. En daar staat dus ook in onze tekst ook van. Dat de Boeddha verzonk in de samadhi, die een uitdrukking is van de Dharma genaamd diepzinnige verlichting. En door die staat krijgt de Bodhisattva, Bodhikiteshvara, die krijgt een hele grote inspiratie. En ook heel belangrijk, dan is er een intelligente leerling, Sariputra, die vraagt dan op het juiste moment de juiste vragen. En dan antwoordt ze Avalokiteshvara dan op. En dat is dan de Hatha Sutra.
Ja. Ja. Maar waar hebben ze het over? Want ja, die sutra is een beetje te lang om helemaal voor te lezen. Maar waar gaat het over?
Nou, Sariputra die vraagt aan Avalokiteshvara van hoe je de perfectie van wijsheid moet begrijpen en beoefenen. Daar geeft dus Avalokiteshvara antwoord op. En de manier waarop hij dat doet is heel kenmerkend voor het hele Mahayana-onderricht. En sowieso ook de hele sfeer van het onderricht van de Boeddha. Dat in zijn tijd was de manier om de werkelijkheid te beschrijven toch een soort in termen van ontkenningen. Van wat het niet is. Dus dan krijg je dus in de Hatha Sutra eerst natuurlijk de allerbelangrijkste. Van vorm is leegte en leegte is vorm. Leegte is niets anders dan vorm en vorm is niet anders dan leegte. Dat is de hele essentie van de Hatha Sutra. En daarna krijg je een soort opnoeming van wat het allemaal niet is. Dus wat we allemaal zouden kunnen denken dat het wel is, dat is het dan niet. Dus dan worden ook alle heel veel boeddhistische definities, die worden dan ook gezegd van uiteindelijk is het dat ook niet. Het is voorbij daaraan. Dat is
je
ook
bedoelt bijvoorbeeld de vier edele waarheden, die worden ook weer ontkracht, hè?
Ja, dus de meest fundamentele onderricht van de Boeddha, uiteindelijk op het absolute niveau is het dat ook niet. Van, je kunt er geen concept aan vastplakken. Ja. En dan het volgende stadium in de Hatha Sutra is hoe kun je dan wel uitdrukking geven aan die wijsheid? En dat is dan door het reciteren van de mantra. Gate, gate, para, gate, para, sam, gate, bodhi, soha. En dan aan het einde zegt de Boeddha, oh, heb je die goed gedaan? Ja. Dus het wordt gezegd dat in de tijd van de Boeddha een meer esoterische, diepzinnig onderricht van de Boeddha, waar de tijd nog niet voor rijp was, dat die in bewaring zijn gegeven aan de Nagas. En de Nagas zijn een soort waterwezens. En later, volgens sommige teksten, is 400 jaar later, is Nagarjuna gekomen. Die is bij de Nagas op bezoek gegaan. En die heeft toen al die teksten van de Nagas teruggekregen. De 100.000 versen van de Prajnaparamita. En hij heeft, aan de hand van die teksten heeft hij ook allerlei hele belangrijke commentaren geschreven over de weg van het midden.
Het Hatha Sutra zat daarbij, bij die verzameling.
Dus je hebt dus die 100.000 sutra's en dan heb je ook nog eentje in versie in 6.000 versen. En dan heb je deze versie, die is wat korter. Maar je kunt het nog korter maken en als je het echt heel kort wil maken, dan doe je 21 keer A. Dat is dan ook de Hatha Sutra. Dan geef je ook uitdrukking aan die waarheid. Dus A is in de Tibetaanse traditie de meest essentiële mantra die uitdrukking geeft aan de perfectie van wijsheid.
Dus als je haast hebt.
Ja, voor ons westerlingen kan dat van pas komen.
Maar nou zei je al van die zinsnede, vorm is leegte en leegte is vorm, dat is eigenlijk de kern.
Ja.
En dat klinkt natuurlijk heel simpel, maar dat is het niet. Hè?
Nee. Daar studeren monniken 20 jaar over. Hele dikke boeken. En mediteren yogis ook decennia over. En het is een hele subtiele waarheid. Waar het dus om gaat is dat de hele houding die wij in ons leven hebben, we vallen altijd in bepaalde extreme. Dus we denken dat we wel bestaan, of we denken dat we niet bestaan. En alle filosofieën over de aard van de werkelijkheid vallen volgens de boeddhistische filosofie onder vier extremen. Het bestaat, Het bestaat niet. Het bestaat en het bestaat niet tegelijk. En het nog het bestaat of nog het bestaat niet. En dat zijn dan de vier extremen. En de hele filosofie van het boeddhisme is heel erg opgericht. Dus, die heet dan de Madhyamika filosofie, de weg van het midden. Is eigenlijk een ontkenning van alle bevestigingen die de verschillende filosofieën hebben over de aard van de werkelijkheid. Dat is heel grappig, want ze nemen zelf geen standpunt in. Alle dikke boeken over boeddhistische filosofie zijn eigenlijk via logica ontkenningen van andere filosofieën. En de hele punt daarvan is van door middel dus van die studie daarvan, daardoor wordt onze geest heel erg gescherpt. En een voorbeeld wat Rinpoche vroeger gaf is dat het voorbeeld van een potlood. Als je een potlood scherpt, ten eerste wordt die steeds scherper. Dus dat is een analogie met je geest dat die steeds scherper wordt. Maar als je dan echt heel scherp maakt, dan die punt, op een gegeven moment is de overgang tussen de punt en de ruimte is bijna niet meer te zien. En dat is waar het uiteindelijk om gaat van in de boeddhistische filosofie. Dat je op een gegeven moment al je mogelijkheden, van de oneindige mogelijkheden van je geest om naar een bepaalde, tot een conclusie te komen over de aard van de werkelijkheid, eigenlijk opgeeft. En uitput.
Ja. Dat is een vorm van non-dualiteit eigenlijk.
Ja, ja, en dan kom je bij die non-dualiteit uit. En dan zeggen de meesters van het niet vinden, de non-finding, is de finding indeed.
Wat vind jij de belangrijkste passage in het Hart Sutra?
Het zijn eigenlijk twee. Die hulde, die zegt van, nou, de natuur van werkelijkheid is ongeboren. Is zonder ophouden, is eigenlijk niet met de conceptuele geest te bevatten. Maar toch hebben wij iets in ons, dat heet dan onze wijsheidsgeest. Dus de enige die dat wel kan bevatten. Dat is heel belangrijk. Dat we op een bepaalde manier, hoewel we het niet kunnen bevatten aan één kant, kun je het toch bevatten. Ja, zoals ik het begrijp is van, omdat wij zelf ook een uitdrukking zijn van de werkelijkheid, hebben we dus ook die kern hebben we ook in onszelf. En die kern in onszelf, dat is degene die de waarheid kan begrijpen. En al die andere, meer grovere aspecten van ons zijn, niet. Dan kun je verschillende woorden gaan gebruiken over ontvankelijkheid en intuïtie en wijsheid, wijsheidsgeest. Rigpa is dan het Tibetaanse woord ervoor. Dus dat is één. En dan in termen van, wat is dan die werkelijkheid? Het zijn die vier regels. Van vorm is leegte, leegte is ook vorm. Leegte is niet anders dan vorm, vorm is niets anders dan leegte. Dat zijn voor mij het belangrijkste. Deze vier regels kun je eigenlijk ook al niet met je conceptuele geest bij. Dat kan gewoon niet. Daar wordt het al gelijk al onderuit gehaald. Ja. Dus dan moet je gelijk naar een soort dieper niveau van diep weten, wordt het ook wel eens genoemd. Maar een diep weten die helemaal wordt gezegd van, wat is die staat dan? Dat is een staat die helemaal vrij is van grijpen. Dat wil zeggen dat er helemaal geen neiging meer is om ergens aan vast te houden. En juist als dat grijpen bevrijd is, als het ware, dan kan de werkelijkheid en alle kwaliteiten van de werkelijkheid zich, als het ware, ontvouwen. Zolang we naar grijpen, dan grijpen we ernaast. Ja. Dus dat zijn voor mij de mooiste, de meest betekenisvolle aspecten van de Hart Sutra. Als je de Hart Sutra doet, dan zijn het best wel veel woorden. En die woorden zijn onbegrijpelijk eigenlijk. Maar toch, wat mij inspireert om te beoefenen is toch op een hele intuïtieve manier te beoefenen. Sogyal Rinpoche die spreekt ook over dat op een bepaald niveau, in een bepaalde dimensie, zijn de dingen er gewoon. Ook dat hele krachtige momentum dat er toen was, toen de Hart Sutra als het ware uitgesproken werd in de aanwezigheid van de Boeddha. Dat moment is nog steeds aanwezig. En als je de Hart Sutra doet, dan probeer je als het ware in te tunen daarop. Door het te herhalen, maak je die werkelijkheid als het ware weer actueel. Ja. En dat heeft iets heel krachtigs. Hoe vaker je het doet, des te meer het je lukt om dat te doen. En dan wordt het heel inspirerend.
En heb je dan het gevoel dat je dichter bij de Boeddha komt? Of wat gebeurt er op zo'n moment?
Ja, bijna alsof je aanwezig bent bij dat gebeuren. Ik vind het altijd heel krachtig om te beoefenen. Ja, zowel die hulde in het begin als de hele soetra. En dan aan het einde, wat we in de Tibetaanse traditie dan doen, dat heet dan Dokpa. Waarin je die inspiratie die als het ware ontstaan is, dat je die toewijdt aan het vernietigen van negativiteit.
Maar is dat nog een extra tekst of een moment
een
van...
tekst, ja, oh, ja. Die daarna komt. Ja.
En hoe gaat die?
Namo, huld aan de Lama, huld aan de Boeddha, huld aan de Dharma, huld aan de Sangha, huld aan de grote moeder Prajna Paramita. Mogen door de kracht hulde te brengen aan u mijn woorden waarheid worden. Zoals voorheen de koning van de goden Indra tijdens het reciteren contempleerde op de diepzinnige betekenis van de Prajna Paramita, de grote moeder, en zo in staat was alle demonische krachten van negativiteit af te wenden. Mogen op dezelfde wijze door de kracht van contemplatie op de diepzinnige betekenis van de Prajna Paramita, de grote moeder, en het reciteren ervan, alle negatieve invloeden die het realiseren van de nobele dharma tegenhouden, afwenden. Mogen zij vernietigd worden en mogen zij onschadelijk gemaakt worden. Mogen zij volledig gekandeerd worden. Dus dan de dokpa is dan ook, dus het slaan van in je handen klappen. Ja.
U hoorde Erik Soyeux in gesprek met Jacqueline Oskamp. Als u de tekst van het Hartsoetra nog eens wilt nalezen, dan kunt u terecht op onze website. Daar vindt u een vertaling van Rob Jansen uit het Sanskriet. Volgende week praat Maurice Knechtel vanuit een Zen-perspectief over het Hartsoetra. Aanstaande donderdag is het Chinees nieuwjaar. Ook in Vietnam wordt nieuwjaar op 22 januari gevierd, althans in 2004. Trang Hang, een Vietnamese die al 23 jaar in Nederland leeft, schreef een kinderboek over het Chinese nieuwjaar, getiteld Amy's Droomreis.
Het is eigenlijk de bedoeling om een boek te schrijven over meerdere landen. Dus dat een reeks uitkomt, een serie, om kinderen te laten zien van andere culturen. Waarschijnlijk komen we ook een soort atlas om kinderen te laten zien hoe andere landen leven, waar ze liggen en een beetje algemene ontwikkeling, maar dan nog een beetje op aardrijkskunde eigenlijk.
En waarom de keuze voor China eerst? Want je bent zelf Vietnamees.
Klopt, maar omdat ik dacht China is vrij bekend. En door de Chinese overheersing in Vietnam is natuurlijk ook heel veel beïnvloeding van de Chinezen. Dus vandaar dat ik eigenlijk China heb gekozen, omdat het zo bekend is.
Wat is nou bijzonder aan dat Chinese nieuwjaar?
Nou, als het puur kijkt op Vietnamese nieuwjaar, dan heb je voorbereidingen van echt sommige gezinnen echt een maand van tevoren. Dan gaan ze alvast voor een hele week koken. Dus als het dan feest is of als het dan nieuwjaar is, dan mag je eigenlijk niet meer koken. Dan is het echt alleen maar feestvieren. En je hebt verschillende soorten feesten. In de stad is het maar 3 dagen. En op het platteland is het in principe bijna 3 maanden. Want dan rond die tijd moeten ze toch wachten op de rijst. Dan kunnen ze niks doen. Dus dan hebben ze in principe vrij om dan feest te vieren. En dan wat wij hier hebben als oliebollen. Dat hebben ze daar. Bantek. Dat is een soort een koek eigenlijk. Mm-hmm. Vrij stevig van kleefrijst met vlees. En dat wordt dan speciaal alleen rond het nieuwjaar gegeten.
Ja.
En ook met iedereen gaat dan het huis schoonmaken. En rond die feestdagen mag je dus het huis niet meer schoonmaken. Hm. Want als je dan gaat schoonmaken, dan veeg je het geluk weg. Dus als je zou willen vegen, als je toch schoon bent, netjes bent, dan moet je naar binnen vegen. Dus in plaats van dat je naar buiten veegt, moet je naar binnen vegen. En je mag niet weggooien. Dus dan moet je maar in een hoekje bewaren, zeg maar.
Dus alle troep die hoopt zich op.
Ja, voor in ieder geval voor de eerste week. En ten tweede is het zo van de eerste persoon die binnenkomt, mm-hmm, die moet jou geluk brengen of ongeluk. Dus mensen zijn heel voorzichtig om als eerste over de vloer te komen bij andere mensen. Dus als u een pechvogel bent, dan wil ik u liever niet als eerste over de vloer hebben. Dus daar kijken mensen eigenlijk naar of als iemand heel veel rijk is of een goed persoon. En ja, als die persoon als eerste over de deur komt, dan is het eigenlijk het beste.
Chinees en Vietnamees nieuwjaar, dat valt dit jaar op 22 januari van onze kalender.
Ja.
Dat verandert steeds, ja?
Ja, dat komt door de maanstand. En dan, ja, die cyclus verandert elke keer omdat die maan ook anders is. De maan hangt dan ook van de waterstand af. Dus elke keer heb je eigenlijk, ja, het komt wel rond dezelfde tijdstip wel elke jaar. Maar het is niet een precieze dag wat wij zeggen van 31 januari of 31 december, 1 januari. Dat is dus niet.
In hoeverre is Vietnamees nieuwjaar religieus gekleurd?
Je begint met offering. Dus een soort dat je de tafels dekt en dan dat je begint met te koken voor de goden of ja, Boeddha of wat dan ook. Je moet eerst gaan bidden eigenlijk voordat je echt feest gaat vieren. En mensen gaan dan ook naar de tempel en dat soort dingen. Dus in die zin is het dan godsdienst en daarna is het feesten. Meestal is het allereerst begint toch wel bidden en naar de tempel gaan.
Nou, leef jij als Vietnamese in Nederland?
Klopt.
Doe je nou zelf nog iets aan die feestdagen?
Ja, mijn ouders maken dan die speciale eten en zo. Tenminste, als we tijd hebben en het komt goed uit. Vrienden komen dan over de vloer en we gaan dan meestal kaarten voor geld dan. Maar dan voor klein geld, ja.
Dus het is wel een soort verbindingselement in de Vietnamese gemeenschap, ook in Nederland?
Ja, ja. Ook in Nederland wordt dan door organisatie, Vietnamese organisatie, feest georganiseerd. En dat is dan meestal in het weekend. Ja, ze hebben dan ook drakendans. In de tempel doen ze dan ook iets aan. Hier in Nederland, de tempel in Nederland, doen ze dat ook. Ja.
Dankjewel.
Oké.
Amy's Droomreis, het boek van Trang Han, is nog niet verschenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van haar eigen uitgeverij. Dat is www.despeelweide.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische activiteiten en evenementen. Aanstaande woensdag spreekt Erik de Bruin in Amersfoort over Oosterse spiritualiteit en de Westerse mens. De lezing begint om 8:00 s'avonds en de entree bedraagt €10. Het adres van de Amershof is Snoekaartlaan 11 in Amersfoort. Ook op woensdag organiseert het Maitreya Instituut Groningen een lezing door Kay Miner, getiteld Alle begin is moeilijk. Haar lezing vindt plaats in Huize Beurs in Groningen en begint om 7:30. Volgend weekend start bij Nyingma Amsterdam een 8 weken durende Kum Nai training, waarvan je het effect direct kunt merken in je dagelijks leven. De dagelijkse beoefening kan naar keuze 's ochtends vroeg of laat in de middag worden gedaan. Als leraar treedt op Barry Schieber, die al meer dan 25 jaar naast de medewerker is van Tartang Tulku in Berkeley in Californië. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het Nyingma Centrum Amsterdam aan de Reguliersgracht 25. Het telefoonnummer is 020 620 5207. Ik herhaal 020 620 5207. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1 een discussieprogramma over orgaandonatie, met deelnemers die zowel spreken vanuit hun boeddhistisch leraarschap als vanuit hun professionele deskundigheid. Morgenavond om 8:00 bij De Bos op deze zender een gesprek met filosoof Otto Duinger over bewustzijn en geweld. En volgende week in de reflecties, deel 2 van onze serie Onderricht over het Hartsoetra met Maurice Knechtel, een interview met de Belgische Theravada-boeddhiste Marie-Cécile Forget en de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist Maarten Houtman. Graag tot dan!